2 Korinthe 5 vanaf vers 4. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En dat is dan het gedeelte waarin Paulus spreekt over de uiteindelijke bestemming, feitelijk, van de gelovigen, die immers ooit voor de Heer zal staan, en het is op zich een blijde zaak, maar aan de andere kant wordt ook gezegd dat wij als gelovigen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om daar eventueel loon van hem te ontvangen. En die hele gedachtegang past natuurlijk uitstekend in deze hoofdstukken, omdat daarmee de apostel zelf verklaart waarom hij zo, je zou bijna zeggen, hardnekkig vasthoudt aan de aard van zijn prediking en de inhoud van de boodschap die hij nou eenmaal ontvangen heeft. Dat is niet omdat hij meent de Korintiërs daarmee een plezier te doen, want dat blijkt niet zo te zijn. Maar het is omdat hij in ieder geval getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, om maar eens een uitdrukking uit zijn verband te rukken. Want het was een uitdrukking over de Heer Jezus in Hebreeën 3. Hij is inderdaad trouw aan degene die hem aangesteld heeft. En als het niet uit Hebreeën 3 valt af te leiden, dan toch in ieder geval uit 1 Korinthe 4, waar de apostel inderdaad zegt dat van de uitdelers, van de rentmeesters der verborgenheden Gods, verwacht wordt of geëist wordt dat elk getrouw bevonden worden. Zo zegt hij het daar. En daarna zegt hij ook meteen, wie mij oordeelt is God. Ik word niet door mensen geoordeeld, dat is niet van belang. Maar het is God die mij zal oordelen. En hier zegt hij precies dezelfde dingen en zelfs veel uitgebreider. Want hij draagt alle dingen, verdraagt alle dingen enzovoorts, opdat hij voor de rechterstoel van Christus inderdaad loon zou ontvangen. Maar hij brengt deze dingen natuurlijk op zodanige wijze naar voren dat ze ook van toepassing zijn, niet alleen op hem en de zijnen, maar inderdaad geldt het voor alle gelovigen. Want inderdaad, wij als gelovigen allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want het principe blijft dat wij dienaren, dienstknechten, dienaren, heet het in hoofdstuk 3, dienaren zijn van het nieuwe verbond. En de arbeider is nou eenmaal zijn loon waardig. Dat is ook een Bijbelse gedachtegang. En dat is een gedachte dus die voor een ieder van ons geldt. In de eerste 4 versen van 2 Korinthe 5 hebben we gezien hoe de apostel spreekt over de verwachting dat als het aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig tehuis of een eeuwig huis in de hemel. Het gaat daar om een lichaam wat wij in de hemel zullen ontvangen. En ik heb er vorige keer nogal uitgebreid op gewezen dat hier in dit schriftgedeelte helemaal niet gesproken wordt over een tussenliggende periode, over een tijd van wachten of iets dergelijks, maar er wordt kennelijk van uitgegaan, voor het gemak overigens, en om de dingen te vereenvoudigen, dat wij wachten op het gebroken worden van ons aardse huis, maar niet zozeer bij onze dood, bij onze lichamelijke dood bedoel ik uiteraard, maar meer in bijzonder bij de wederkomst van Christus, namelijk bij de gelegenheid van de opname van de gemeente. Want hoe dan ook, de toekomstverwachting van de gelovigen, die hangt niet samen met zijn aardse verscheiden, zoals het heet, maar hangt samen met de verschijning van Christus in heerlijkheid. Daar zien we allen naar uit, dat is onze hoop, dat is onze zalige hoop, heet het zelfs. En over de tijd in afwachting daarvan wordt hier helemaal niet gesproken. En daar ga ik dan nou dus niet meer op in, want dat hebben we vorige keer uitgebreid genoeg gedaan. De volgende gedachte is ook dat dat lichaam wat wij bij de Heer zullen ontvangen, en dan bedoel ik uiteraard dat lichaam wat we uiteindelijk zullen ontvangen, dat lichaam is in elk geval een verheerlijk lichaam, maar bovendien wordt gezegd dat de mate van heerlijkheid voor een ieder wellicht verschillend is. Want de zaak is dat ook wanneer wij dat nieuwe lichaam ontvangen hebben, dan kan het zijn dat wij naakt bevonden worden. Het kan ook zijn dat we bekleed bevonden worden. Het kan zelfs zijn dat we overkleed bevonden worden. En er zijn nog maar drie mogelijkheden die hier genoemd worden. In werkelijkheid zijn er natuurlijk nog meer gradaties. Maar er wordt gewoon domweg niet dieper op ingegaan. De hoofdgedachte is immers ook gewoon dat wij allen voor die rechterstoel van Christus geopenbaard zullen worden. En dat ons leven hier op aarde, onze dienst aan hem, onze trouw aan hem in elk geval. En eventueel ook ons lijden voor hem zal omgezet worden in heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat waren dan onder andere ook de woorden uit Romeinen 8. Maar die heb ik vorige keer ook al aangehaald. Daar zien wij naar uit. En dan vers 4, want in deze tabernakel zuchten wij of kreunen wij, hebben we vastgesteld, bezwaard en dus belast zijnde. De term bezwaard zijnde hangt samen met de uitdrukkingen in vers 8 en 9 in elk geval. En zoals ook in vers 11 van het voorgaande hoofdstuk, waar de apostel zijn eigen omstandigheden bespreekt. Wij zijn bezwaard, we zijn belast, we worden verdrukt, we zijn twijfelmoedig, wij worden vervolgd enzovoorts. Maar niettemin, dat verdragen wij, terug in vers 5, vers 4 dan, dat verdragen wij omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Wij willen graag loon ontvangen. Wij willen graag niet beschaamd staan als we de Heer zullen ontmoeten. Dus nadermaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. En dan staat er op dat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Er staat van, maar dat betekent uiteraard door in het tegenwoordige Nederlands. Het sterfelijke wordt door het leven verslonden. De gedachte daarbij is een heel eenvoudige, namelijk dat ons aardse leven als het ware opgegeten wordt door het nieuwe leven. Of anders gezegd, ons aardse leven wordt dienstbaar gemaakt aan dat nieuwe leven. En uiteindelijk hebben we dit aardse leven ook daadwerkelijk niet meer. Het is bovendien de beschrijving niet slechts van, laten we zeggen, de opname van de gemeente, waarbij wij allen veranderd zullen worden. Maar het is zelfs, want dat blijkt gewoon uit het verband, de beschrijving van de situatie in het leven van de gelovigen, waarbij, als het goed is, de gelovige inderdaad zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Want dat is nou eenmaal onze redelijke eredienst. Ja, sommigen zeggen dat het bestaat uit avondmaalsviering op gezette tijd. Maar dat is niet onze logische of redelijke eredienst. Onze redelijke eredienst is dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En dat doen we niet in de eerste plaats in onze bijeenkomst, maar dat doen we in de eerste plaats als we niet bijeengekomen zijn. Dat lijkt me toch wel duidelijk, hè? Het heeft gewoon met onze levenswandel te maken. Dat is onze redelijke eredienst. Ja, ik ga er nou maar niet meer van zeggen. Maar zo zit dat. En in die situatie die hier op Paulus geïllustreerd wordt, daarin wordt het sterfelijke, de oude mens, verslonden door, opgegeten door het nieuwe leven, door de werking van Christus, dan wel de werking van de geest in de gelovigen. Maar je kunt ook gewoon het wat netter zeggen dat ons oude leven wordt dienstbaar gemaakt aan de Heer. Of gewoon, hij gebruikt ons. En wel zodanig dat aan het eind wij helemaal het oude leven niet meer hebben. In elk geval niet, zeker niet bij de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen, wanneer we allen veranderd worden en inderdaad een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. En dat is de gedachtegang. Het oude wordt omgezet in het nieuwe. Het is trouwens een voorbeeld wat we de hele Bijbel door, en zeker het hele Nieuwe Testament doorvinden, waar de gelovige inderdaad geacht wordt zijn lichaam te stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer, waar hij geacht wordt het kruis te dragen en schande te verachten om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Want deze uitdrukkingen ontleen ik natuurlijk zoals altijd uit Hebreeën 12. Hè? En daar staat het over de Heer Jezus, dat hij het kruis heeft gedragen en schande veracht en daadwerkelijk gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar het vers zelf leert ons niet dat de Heer dat gedaan heeft. Het vers leert ons dat wij aan hem een voorbeeld zouden nemen. Want er staat, laat ons lopen, met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. Laten wij dat dus doen en daarbij zien op Jezus die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dus het is niet een leerstellige waarheid dat daar staat dat de Heer Jezus het kruis heeft gedragen, het schande veracht enzovoorts. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat wij daar een voorbeeld aan zouden nemen. Dat betekent dat diezelfde dingen ook ons zouden kunnen overkomen. Niet dat we onszelf de schande moeten maken, dat staat er ook niet. Maar het betekent wel dat we dat ook niet uit de weg zouden moeten gaan om Christus wil. En dat is maar waar het om gaat. Goed. De bedoeling is dus dat inderdaad dat het sterfelijke door het leven opgegeten wordt. En dat de oude mens als het ware dient als voedsel van de nieuwe mens. Of nog anders, de oude wordt omgezet in de nieuwe. Of nog anders, het oude wordt veranderd naar de nieuwe. Of gewoon veranderd naar zijn beeld. Dat is hetzelfde. Waarbij verandering in de schrift, in de Statenvertaling moet ik eigenlijk zeggen, waarbij verandering eigenlijk gewoon is vervanging. Dat is het namelijk altijd. Een verandering is altijd een vervanging. Niet maar een gedeeltelijke wijziging, maar een totale verandering. Dat wil zeggen een totale vervanging. Goed. Opdat, einde van vers 4, opdat het sterfelijke door het leven opgegeten, verslonden worden. En dan staat er, en die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Tot wat heeft God ons bereid? Wel, tot dit, dat het sterfelijke door het leven verslonden zou worden. Of in algemene termen, dat onze oude mens dienstbaar gemaakt zou worden aan Christus, dan wel aan de Heilige Geest, dan wel aan God, dan wel aan de nieuwe natuur, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat sluit natuurlijk voortreffelijk aan bij de voorgaande hoofdstukken, waar immers woorden van gelijke strekking staan. Hier staat, die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God. Maar in hoofdstuk 3 stond al, in vers 6 en vers 5, onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En dat is uiteraard precies hetzelfde. Daartoe heeft God ons bereid, of bekwaam gemaakt, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat wil zeggen, om ons te stellen, onze lichamen te stellen als wapenen der gerechtigheid. Ik neem maar weer eens een andere uitdrukking nu uit Romeinen 6. Hè. Dat we onze leden, onze lichaamsdelen dus, hè, onze leden zouden stellen tot, niet tot wapenen der ongerechtigheid staat er, maar tot wapenen, gereedschap betekent dat gewoon, tot gereedschap van de gerechtigheid. Kortom, dat we inderdaad de Heer onder dat nieuwe verbond zouden dienen. En dat is wat hier ook herhaald wordt, en dat is wat hier in 2 Korinthe 5 dan ook staat. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God. God heeft ons bereid, geschikt gemaakt of bekwaam gemaakt, opdat dat sterfelijke zou verslonden worden door het leven. En uiteindelijk wordt dat voltooid, vanzelfsprekend, bij de opname van de gemeente. Want het sterfelijke is in de laagste betekenis van de term, uiteraard gewoon het menselijk lichaam. En dat wordt geacht gebroken te worden of te verdwijnen gewoon ter gelegenheid van de opname van de gemeente inderdaad. En u ziet over de dood als zodanig wordt helemaal niet gesproken. Speelt geen enkele rol in deze gedachtegang. Ik moet er nog wat bij zeggen. En in een andere brief van de apostel Paulus zegt hij het nog anders. Daar zegt hij wat de wil van God is met het leven van de gelovigen. Daar staat dan gewoon, hè? Ja, inderdaad, dat is wat hij bedoelt. Daar staat dan gewoon, want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. U vindt het terug in 1 Thessalonicenzen, ik meen hoofdstuk 3 als ik het goed heb. Maar dat doet er niet zoveel toe. Maar daar in de buurt, dat vindt u makkelijk terug. Heiligmaking namelijk. En het aardige is, ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar het is nooit weg om het eens te herhalen. Het aardige is dat wij aan de ene kant leren dat de Thessalonicense brieven spreken over de toekomst van de gelovigen van vandaag, over de toekomst van de gemeente, of meer speciaal, de Thessalonicense brieven spreken beide over de opname van de gemeente. En het leidt ook geen twijfel, dat is het meest opvallende. De meest opvallende inhoud van deze beide korte brieven. En in zekere zin is het zelfs de enige inhoud van deze beide Thessalonicense brieven. Maar neem niet weg dat bij nader inzien deze beide brieven niet zozeer de lichamelijke opstanding of opname van de gelovigen als onderwerp hebben. Integendeel, het onderwerp van die beide brieven staat er duidelijk genoeg. Namelijk, dat is heiligmaking. En voor het gemak wordt het kennelijk, alleen ik voer de lijn altijd iets verder, maar kennelijk wordt dat begrip heiligmaking in deze beide Thessalonicense brieven gesplitst. Namelijk, er is sprake van, in de tweede Thessalonicense brief in elk geval, is sprake van heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen geestelijke heiligmaking, een heiligmaking met betrekking tot de onzienlijke dingen. Een heiligmaking die dus aan de buitenkant feitelijk niet gezien kan worden. Dat doet er ook niet toe, zolang God het ziet is het prima. Ja, dat is echt waar, dan is het prima. Dat hoeft de wereld niet te zien. Dat kan trouwens ook niet, want strikt genomen, als heiligmaking zichtbaar wordt, echt als dat zichtbaar wordt, dan heet het niet heiligmaking des geestes, maar dan zou dat dus moeten heten heiligmaking des vleeses. Die term staat weliswaar nergens in de Bijbel, maar die wordt gesuggereerd. Want als er sprake is van heiligmaking des geestes, dan wordt gesuggereerd dat er ook heiligmaking des vleeses is. En het hele punt is dat de wil van God met ons leven is heiligmaking, maar dat is een inwendige heiligmaking. En voor zover heiligmaking hetzelfde is als reiniging, zegt de Hebreeënbrief dat het is een reiniging van het geweten. De reiniging van de inwendige mens. De reiniging van het gemoed, van de gedachten, van het hart. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En hart staat gewoon voor inwendige mens. Het denken van de mens en eigenlijk het wezen van de mens. Heiligmaking des vleesjes bestaat ook eigenlijk, maar al is het een onbijbelse term. Die heiligmaking des vleesjes komt pas tot stand gewoon ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want voor die tijd zijn wij gewoon nog in het vlees, zijn we nog gebonden in het lichaam, met Christus overigens, maar daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Nu zijn we gebonden met Christus, straks zullen we ontbonden worden. En uiteraard met Christus zijn, daar verandert gewoon niks aan. Ik herhaal het met opzet natuurlijk nog even. Maar nu zijn we gebonden in het lichaam zuchten wij ook, staat hier allemaal, omdat dat vlees helemaal niet heilig is. En anders vraagt u het maar eens na aan uw dokter. Die kan u dat zo vertellen. Zo heilig is dat lichaam nog helemaal niet. Maar er is wel sprake van heiligmaking des vleeses. Maar dat is de laatste fase. En eigenlijk dus ook de voltooiing van onze heiligmaking. Hoe dan ook. Maar voor de opname van de gemeente is er alleen sprake van heiligmaking des geestes. Namelijk geestelijke heiligmaking. Heiligmaking naar de inwendige mens, naar de gedachten enzovoorts. En wat het lichaam zelf betreft, dat wordt feitelijk pas heilig wanneer het veranderd wordt.
Het lichaam is dood vanwege de zonde.
Het lichaam is feitelijk dood vanwege de zonde, al moet ik het helaas nu weer wat moeilijker maken. De gedachte is niettemin dat aangezien, laat ik het anders zeggen, ons lichaam is weliswaar maar gewoon een aardevat en keert tot de aarde weder. Het is stof en het zal tot stof wederkeren. Het is betrekkelijk waardeloos, het is gewoon leem, zal ik maar zeggen. Maar niettemin heeft het lichaam wel waarde, maar die is gelegen in het feit dat zich in dit aardenvat, dat was weer 2 Korinthe 4 vers 7, dat zich in dit aardenvat deze schat bevindt, dat nieuwe leven namelijk. Dat wil zeggen, het lichaam zelf is weliswaar als zodanig niet heilig, maar wat erin zit is heilig. En aangezien dat een eenheid is, die twee dingen, het vat en wat erin is, wordt ons lichaam geacht heilig te zijn. God beschouwt het alsof het heilig is. Niet omdat het dat is, maar omdat het een heilige inhoud heeft. Vaten der barmhartigheid. Bereid tot heerlijkheid enzovoort. Maar de heerlijkheid is niet uitwendig, maar inderdaad inwendig. En het lichaam wordt uiteindelijk toch afgelegd. Vandaar dat in Romeinen 12 wel degelijk kan staan. Ik had eigenlijk eerst Romeinen 6 moeten noemen, maar goed. Maar vandaar dat in Romeinen 12 wel degelijk kan staan. Ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot een levend, maar het was toch dood door de misdaad en de zonde. En heilig, maar het was toch niet heilig. En door onze bekeringen is aan ons lichaam toch niks veranderd. Is niks beter geworden. In het algemeen niet tenminste. Maar het punt is dat het levend en heilig is omdat er leven in is. En omdat er iets heiligs in is. Daar gaat het om. En daarom kan men een lichaam stellen tot een levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Ik vind het altijd zo aardig dat het ook wordt uitgebeeld in een Bijbels type. Ik haal het met opzet aan omdat het een prachtige illustratie is, naar mijn mening. Dat is namelijk het type van het nieuwe spijsoffer. Dat heet zo, het nieuwe spijsoffer. Het gewone spijsoffer namelijk is een spijsoffer waar geen zuurdesem meer mocht zitten. En geen honing trouwens. Leviticus 2. Ja. Maar het gewone spijsoffer mag geen zuurdesem in zitten, want het wordt de Heer aangeboden en de Heer accepteert geen zuurdesem, want dat is een beeld van de zonde. In het algemeen. Dus een spijsoffer zit geen zuurdesem in. Niettemin is er sprake van ergens van een nieuw spijsoffer. Dat is namelijk een ander soort, een gewijzigd, een heel bijzonder spijsoffer. Dat is namelijk het offer, want zo heet het dan toch, van de eerstelingenbroden die voor God levend gemaakt worden, bewogen worden in de handen van de priester, ter gelegenheid van Pinksterfeest. Dat wil zeggen ter gelegenheid van het Wekenfeest, of hoe het maar heten mag. En de aardigheid is dat daar sprake is van twee broden, gemaakt van één deeg, zodat het meteen een uitbeelding is van de gemeente, twee die toch één zijn, weet u wel, de eenheid van Jood en Heiden in Christus. Ja, of van de twee en de tien stammen in Christus, maar goed, dat doet er nou niet toe. De twee broden, samen als één geheel, bewogen, opgeheven bovendien voor het aangezicht des Heeren, in de handen van de priester, dus door de priester als het ware levend gemaakt, of deelhebbend aan het leven van de priester, want zo kun je het ook nog zeggen, maar van die twee broden staat dat ze wel degelijk gezuurd moesten zijn. En dat is zo, omdat ze een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen, niet voor niks, dat in de praktijk de prediking van het nieuwe verbond en dus de prediking met betrekking tot de roeping van de gemeente voor het eerst plaatsvond op de Pinksterdag. Hè? Kan niet missen. Daar werden die broden gegeven. En als gevolg daarvan begon meteen de prediking tot verzameling van die gemeente, waarvan die twee broden een uitbeelding zijn. Maar de aardigheid is, het zijn gezuurde broden, dus broden met zuurdesem. En dat betekent inderdaad dat het een uitbeelding is van de gemeente in onze dagen, die nog leeft in het oude lichaam, die wel degelijk levend op aarde met zonde behept is enzovoorts. Maar de Heer negeert gewoon zuurdesem. Het wordt hem aangeboden en normaal gesproken, hij accepteert geen zuurdesem. Niettemin, bij die twee broden doet hij het wel. En de conclusie moet dus zijn, hij rekent de zonde niet. En dat is precies wat het Nieuwe Testament ons uitgebreid leert. Dat namelijk onze overtredingen bedekt zijn en welzalig de man die de Heere de zonde niet toerekent. Dat is ook Romeinen trouwens. Nou, daar gaat het maar om. En hoewel onze lichamen sterfelijke lichamen zijn en hoewel die dus door het leven verslonden zouden moeten worden, om het te spreken met 2 Korinthe 5 vers 4, wordt het toch gezegd dat onze lichamen levend gemaakt worden doordat Christus in ons woont. Er is leven in en hij geeft leven aan ons lichaam. Het is dat leven wat door God gerekend wordt en onze zondige natuur die net zo goed in het lichaam woont, wordt door hem gewoon genegeerd, niet gerekend, omdat het officieel althans juridisch is weggedaan. En dat is waar het om gaat. En het eigenaardige is dan vervolgens dat in 1 Korinthe 5 dan toch weer gewoon staat, want gij lieden zijt ongezuurd. Gij zijt ongezuurd. Hoewel er staat, zuivert dan de oude zuur deze maat, staat er, want gij zijt ongezuurd. Niet zorg dat je ongezuurd wordt, of de Heer wil dat je ongezuurd, nee. Er staat, zuivert dan de oude zuur deze muit, omdat gij een nieuw deeg mocht zijn, want gij zijt, niet moet zijn, gij zijt ongezuurd in Gods ogen. En daar gaat het maar om. God neemt ons inderdaad dus in principe zoals wij zijn, om daarna met ons het een en ander te doen. Maar dat maakt hij verder uit. Maar het punt is dat onze lichamen, hoewel die sterfelijk en bepaald niet heilig zijn, die worden beschouwd als heilig, omdat ze, omdat God inderdaad de zonde verzoend heeft, de zonde inderdaad niet telt. En daarom kunnen wij onze dode en zondige lichamen stellen als een levend en heilig en gewoon de welbehagelijk offer. Theoretisch kan het niet, maar na de verklaring die in de voorgaande hoofdstukken van Romeinen gegeven wordt, kan dat heel goed. En de verklaring ervan wordt met name gevonden in Romeinen 5 en 6. Want in Romeinen 6 staat dat God ook onze sterfelijke lichamen levend maakt. Het wordt meestal verwezen naar de toekomst in de verklaringen. Alsof God het pas in de toekomst zou doen, maar dat is een misverstand. Dat gebeurt in het heden. God maakt nu onze lichamen levend. En dat het in het heden is, blijkt uit de vervolgen van in Romeinen 12. Want als God onze lichamen niet eerst levend gemaakt heeft, dan zouden wij nooit onze lichamen kunnen stellen tot een levend, heilig, laat staan God wel behagelijk, offer. Ja. Kortom, dat is allemaal toelichting op vers 5 van 2 Korinthe 5. Namelijk, die ons tot ditzelfde bereid geschikt gemaakt heeft, bekwaam gemaakt heeft, die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God. En daar gaat het maar om. God heeft ons geschikt gemaakt voor deze dienst onder het nieuwe verbond, waarbij het sterfelijke inderdaad levend gemaakt wordt aan de ene kant, aan de andere kant, waarbij dit sterfelijke door het leven als het ware opgegeten wordt, verslonden wordt. En de uiteindelijke vervulling of voltooiing daarvan is inderdaad pas bij de opname van de gemeente. En dat is wat je in de beide Thessalonicense brieven dus terugvindt, namelijk heiligmaking, maar heiligmaking des geestes. En wat betreft heiligmaking des vleesjes, namelijk de verlossing van ons lichaam, daarvan wordt gezegd, dat is pas bij de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want dan zullen wij allen veranderd worden. En dat betekent meteen dat we ons daar dus verder geen zorgen over hoeven te maken. Zodat we ons verder kunnen bezighouden eventueel met de heiligmaking des geestes. Dat is de hele gedachtegang. In beide Thessalonicense brieven. Goed. Dan staat er bovendien ook, niet alleen heeft God ons tot ditzelfde bereid, maar er staat ook dat God ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Nou, eerst de zin zelf. De zin die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft, betekent natuurlijk gewoon die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. Want die geest is dat onderpand. Dat is trouwens makkelijk genoeg, omdat dat gewoon letterlijk zo staat in de bekende woorden van Efeze 1, vers 13 en 14. Waar staat, Efeze 1, vers 13, in welke, dat wil zeggen in Christus uit het voorgaande vers, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat is een mooie zin voor de leesoefeningen, denk ik altijd, deze. Want hierin staat in de eerste plaats dat het woord der waarheid hetzelfde is als het evangelie uw zaligheid. De waarheid is dus inderdaad de blijde boodschap van zaligheid. En verder staat er kennelijk ook dat horen hetzelfde is als geloven. Daar kun je veel plaatsen terugvinden trouwens, maar hier staat het ook. Hè. Er staat namelijk in welke gij ook, nadat gij het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, en dan staat er in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt. En dat is gewoon twee keer hetzelfde. Hè. Waarbij geloven hier staat uiteraard voor tot geloof komen. Nadat gij geloofd hebt, betekent uiteraard niet nu je niet meer gelooft. Want dat was vroeger zo, hè? Vroeger geloofde je nou niet meer, maar nadat je geloofd hebt, ben je verzegeld geworden. Dat is natuurlijk niet waar. Dat geloven staat hier voor tot geloof komen. Dus in welke gij, nadat gij gehoord hebt, dan wel nadat gij geloofd hebt, maar dat is twee keer hetzelfde, nadat je tot geloof bent gekomen in het woord der waarheid, namelijk het evangelie, wel daarna zijt gij verzegeld geworden, en daarna betekent niet, betekent uiteraard niet een poos daarna, maar betekent op grond daarvan, hè? Het is het logische vervolg, maar beter het logische gevolg, dat komt later, gevolg, hè? Het is het logische gevolg van geloof, en van gehoorzaamheid dus. Dus in Christus zijt gij, nadat gij tot geloof gekomen zijt, verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest is dus dat zegel. En een zegel is een waarmerken, is een bekrachtiging. Het is een soort garantie trouwens ook. Een waarborg, ja, kun je ook zeggen. Ja. Gij zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat betekent gewoon de Heilige Geest die beloofd was. Of nog korter, de beloofde Heilige Geest. Alleen in de zin komt wat nadruk, wat kracht te liggen op het woord belofte. En daarom staat het al in de vorm van een zelfstandig naamwoord. Dat is het verhaal eigenlijk, hè? De Heilige Geest der belofte. En die Heilige Geest is gewoon het nieuwe leven, leven van de nieuwe schepping. En die is uiteraard al heel lang geleden beloofd. Nee, sommigen denken dat de Geest beloofd werd in Johannes 14 of zo, hè? Of in Lucas, wat is het, 23, 24, daar in ieder geval het laatste hoofdstuk van Lucas. Of eventueel in Handelingen 1, waar de Heer het ook nog herhaalt. Maar dat is een groot misverstand. Die Heilige Geest werd beloofd in Joël 2, zei Petrus trouwens ook. Ja, het zal geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees enzovoorts. Hè? En die van Zacharia 12 niet te vergeten. Doch over het huis van Juda of Jeruzalem zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Inderdaad, de geest der genade en der gebeden enzovoorts. En eigenlijk gaat het nog verder terug. Gewoon, als je belofte tegenkomt in de Bijbel, moet je altijd terug naar Abraham gewoon. Want aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Aan Abraham was dus beloofd dat hij leven zou ontvangen, leven zou krijgen, dan wel gewoon levend gemaakt zou worden. En dat leven is gewoon de geest, dat kan niet missen. Dus het is een hele oude belofte. Nou, die hebben wij ontvangen, staat er. Daarmee zijn wij verzegeld geworden. En vervolgens staat er in vers 14 over die beloofde Heilige Geest, dat die het onderpand is van onze erfenis. Er staat een heleboel in één keer. Want onderpand, dat is wel goed, is ook goed vertaald. Maar het heeft bovendien de betekenis van voorschot. Een voorschot bij wijze van garantie. Of zullen we zeggen een aanbetaling. Dat kan ook. In ieder geval veronderstelt het woord dat het een onderpand is, dat is waar. Maar onderpand in die zin dat wat later alsnog ontvangen zal worden, is van precies dezelfde aard. Vandaar, een voorschot is altijd een goed idee. Men betaalt een voorschot om bijvoorbeeld een koop te bekrachtigen, om dat vast te maken. En wat er later betaald wordt, is uiteraard van dezelfde aard. Dat is gewoon geld, daar komt het op neer. En het punt is dan ook dat onze toekomende erfenis, waarnaar we uitzien, inderdaad ook gewoon Heilige Geest is. Wellicht meer daarvan, maar wat wij ontvangen hebben is van dezelfde aard als wat wij in de toekomst ontvangen zullen. Daar gaat het maar om. Ook Heilige Geest dus. Hè? Dus het is een voorschot van onze erfenis. Tegelijkertijd betekent het dus dat wij weliswaar wat hebben ontvangen, maar dat het grootste deel van wat we ontvangen pas in de toekomst aan ons geopenbaard zal worden. Kortom, daarmee staan de dingen wel vast. Het is een onderpand, het is een garantie, het is puur zeker. Het staat allemaal al vast. Daar verandert niks meer aan. Eigenlijk, het is ons al gegeven, want daar komt het op neer. Niettemin wordt een groot deel van deze erfenis, van wat we ontvangen zouden, wordt inderdaad voor ons bewaard. En daarmee ben ik terecht bij 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, waar de apostel zegt dat wij zijn wedergeboren. Ik wil me niet helemaal letterlijk te binnen schieten, dus ik zoek het maar op. 1 Petrus 1, vers 3, waar staat: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Inderdaad. Tot een levende hoop. Een levende toekomstverwachting. Dat is kenmerkend voor het leven, levenswandel ook van een gelovige. Hij heeft altijd goede moed. Zijn verwachting, ik weet niet meer, ik wil me niet binnen schieten waar het stond. Zijn verwachting zal niet afgesneden worden. Ik geloof dat het in de psalmen, in een van de spreuken staat trouwens. Maar zo is het, hè. Dat is een levende hoop. Een hoop waaruit wij daadwerkelijk leven. Hij heeft ons dus wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En vervolgens staat er, hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop. En als je dan vraagt, wat is dat dan, die levende hoop? Nou, dan zegt vers 4 dat gewoon, het volgende vers. Namelijk, hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is. Dan wel wordt, want dat is hetzelfde. Die in de hemel bewaard wordt of is voor u. En dat is wat er staat dus. Hè? En die uitspraak door de opstanding van Jezus Christus uit de dood is natuurlijk een tussenzin. Waarbij gezegd wordt hoe wedergeboren tot stand kwam. Namelijk door de opstanding uit de dood. Maar de strekking, het doel van die wedergeboorte wordt dus ook genoemd. Namelijk, hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop. En een tussenzin. En dan weer tot onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Waarna het volgende vers zegt dat wij zelf die wedergeboren zijn ook inderdaad bewaard worden door de kracht Gods. Staat er.
Onze erfenis van de kracht Gods.
Een hele moeilijke zin.
Ja,
nee. Dat die, vers 5 begint met die in de kracht Gods bewaard wordt, maar dat die slaat niet op de erfenis. Het slaat op u. Aan het eind van de vorige zin. Een erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. Zodat er eerst staat in vers 4 dat de erfenis bewaard wordt en in vers 5 staat dat wij bewaard worden. En dat is een belangrijke waarheid die we vooral niet uit het oog mogen verliezen. Omdat er dus staat dat als men eenmaal wedergeboren is, vers 3, wordt men als gevolg daarvan ook door de kracht Gods bewaard, vers 5. En dat betekent letterlijk dat iemand die wedergeboren is dus niet meer verloren kan gaan. Want zijn erfenis wordt bewaard en hij zelf wordt ook bewaard. Niet door eigen kracht, maar door de kracht Gods. Toch? En dat is dezelfde kracht Gods waardoor we wedergeboren zijn, volgens Efeze 1... De werking der sterkte zijn de kracht, zeg ik altijd meteen, die hij gewrocht heeft in Christus als hij Christus uit de dood heeft opgewekt. Maar die werking werkt aan ons, die kracht werkt aan ons, staat daar in Efeze 1. En hier staat dat wij door diezelfde levenskracht of opstandingskracht Gods ook inderdaad bewaard worden. Dat moet ik wel, want de erfenis wordt al voor ons bewaard, maar dat zou niet nodig zijn als we zelf niet bewaard zouden worden. Hè? Huh? Dat wil zeggen, de erfenis wordt voor ons bewaard en wij worden bewaard voor de erfenis. Daar kan dus niks meer mis.
Wonderbaar.
Ja, vandaar dat we inderdaad de rust zijn ingegaan.
Ja.
En een zalige hoop hebben enzovoorts. En tot zijn tot prijs zijn er heerlijkheid in. Dat is ook Efeze, ja. Tot prijs van zijn heerlijkheid en niet van de onze. Inderdaad. Nou goed, dat was even een kleine uitweiding. Maar het punt is dus dat het onderpand in 2 Korinthe 5, dat is inderdaad die Heilige Geest. Het is dezelfde term dus als in Efeze 1 vers 13 en 14. Waarbij de gedachte is dat die geest die wij hebben ontvangen het voorschot is en daarmee tegelijkertijd de garantie en waarborg is van onze toekomende erfenis. Nou, kijk even of dat nog ergens vaker voorkomt. Ja, ik sluit nog even aan bij Efeze 1. Want daar stond dat wij zijn verzegeld geworden op grond van geloof met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Precies zoals Petrus dus ook zegt. En dan staat er dat hij het onderpand is tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen, totdat wij die verlossing compleet en volledig daadwerkelijk verkrijgen. Maar dat is uiteraard pas bij de verlossing van ons lichaam. Want hoezeer wij ook verlost zijn, ons lichaam is nog steeds niet verlost. Wellicht heilig, wellicht levend gemaakt, wellicht God een welbehagelijk offer, jawel, maar nog niet verlost.
Dat komt straks.
Dat komt straks. En daarna zien we uit, inderdaad. Dus tot de verkregene verlossing in Efeze 1 vers 14 betekent in de praktijk natuurlijk gewoon tot de opname van de gemeente. En dan staat er ook inderdaad tot prijs zijner heerlijkheid, waarbij de gedachte is dat onze zaligheid vast ligt, dat die verzegeld geworden is, dat we een onderpand van hebben ontvangen, dat het allemaal voor elkaar komt, want God doet dat, enzovoorts. Maar niet door ons, maar inderdaad door zijn kracht. En dus staat er dan dat het is tot lof of tot prijs van zijn heerlijkheid. Waarna in de volgende verse uiteraard gesproken wordt over die heerlijkheid van Christus en over de kracht Gods die in hem werkt. Want ik citeerde er straks uit het hoofd uit vers 19 van ditzelfde hoofdstuk. Waarna vers 20 en 21 spreken over de heerlijkheid van Christus. Over Christus gekroond met eer en heerlijkheid aan de rechterhand Gods. Maar zo zegt letterlijk de Hebreeënbrief dat. En hier staat gewoon dat hij gezet is boven alle overheid en macht enzovoorts. Maar het is dezelfde gedachte. Ik moet er trouwens op wijzen dat dat onderpand feitelijk ook voorkomt al in 2 Korinthe 1. Dus we hebben het alles aangehaald, hè? 2 Korinthe 1, vanaf vers 20, dat is leuk. Nou, we net deze twee schriftplaatsen uit 2 Korinthe 5 en Efeze 1 hebben aangehaald, vinden we ze samen terug, dezelfde termen door elkaar gegooid, vinden we ze samen terug weer in 2 Korinthe 1. Want daar staat in vers 20, want zoveel beloften Gods, de Heilige Geest der belofte immers, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, niet in ons. En ja is gewoon een bevestiging, hè, dat betekent het, een bevestiging, een vastmaking. Ze liggen in hem vast, betekent dat. Ze zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, dat is een ander woord voor ja. Goden tot heerlijkheid, hetzelfde, hè, tot prijs zijner heerlijkheid, uit Efeze. Goden tot heerlijkheid en dat door ons. Want God wordt daardoor, wordt op die wijze, door ons heen verheerlijkt. God gebruikt ons om zichzelf te verheerlijken. Daar komt het op neer. En dan nog een keer vers 21. Maar die ons met u bevestigt, vastmaakt, heeft alles te maken met garantie, waarborg, onderpand, verzegeling, bewaring uit 1 Petrus 1. Die ons met u bevestigt, die ons met u vastmaakt in Christus, namelijk die ons gezalfd heeft, want dat is ook een term die gebruikt wordt voor de geest, hè? De geest verzegeld, de geest zalfd, dat kan heel goed. Het is een verwijzing naar de oud-testamentische zalfolie, waarmee men tot priester gezalfd werd, dan wel tot koning gezalfd werd. Dat geldt voor ons ook, wij zijn gezalfd met de geest. Dat betekent gewoon dat wij inderdaad door die geest gemaakt zijn tot koningen en priesters. Naar de ordening van Melchizedek overigens, hè? Mocht dat nog niet duidelijk zijn. Nee, naar de ordening van Aaron kan niet. Hè? Maar goed, daar zullen we het nou maar niet over hebben. Dus die ons gezalfd heeft is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand, namelijk de geest. Onderpand des geestes. Onderpand namelijk de geest in onze harten, in onze binnenkant hoor, inwendige mens. In onze harten heeft gegeven. Je zou er bijna meteen achteraan lezen, doch wij hebben deze schat in aardevaten. Opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons, staat er dan, 2 Korinthe 4. Zie? Precies dezelfde dingen. Nou, en dan hebben we nog Romeinen 8, want daar staat het ook. Ik meen trouwens dat we daar vorige keer ook al even in terechtgekomen waren, Romeinen 8. En dat is uiteraard geen toeval, dat betekent dat dezelfde gedachten daar ontwikkeld worden, hè? Dezelfde lijn wordt uitgezet. Ja, daar waren we zeker, want we waren in Romeinen 8, vers 18. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is samenhang met vers 17. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Waarna gezegd wordt, waarna in de vers 19, 20, 21 en 22 gesproken wordt over het wachten van de schepping als zodanig. De schepping wacht namelijk op die toekomende heerlijkheid. En dan vers 23... waar staat dat dat niet alleen geldt voor de schepping, maar ook voor de gelovigen, ook voor het wedergeboren kind van God. Want daar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven, Niet alleen de wereld in zijn geheel, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, staat er. Als u het mij vraagt, moet het worden zijn, wij die de eerstelingen des geestes zijn. Dat maakt weinig verschil, maar de uitdrukking wordt er alleen sterker van. Hè? Wij hebben de eerstelingen des geestes, dat wil zeggen, wij zijn de eersten die deel hebben gekregen aan die geest. Die geest hebben ontvangen. Dat klopt natuurlijk ook. Wij zijn de eersten die leven onder het nieuwe verband. Maar als er staat wij die de eerstelingen des geestes zijn, is het sterker. Er wordt niet gesproken over wat wij bezitten, maar wordt gesproken over wie wij geworden zijn. Namelijk kinderen van God. En erfgenamen van God, uit vers 17 dus. En mede-erfgenamen met Christus. En dat is wat er werkelijk staat. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, eigenlijk, hoewel wij de eerstelingen des geestes zijn, zuchten wij in onszelf, kreunen wij, zeiden wij vorige keer. Maar dat was omdat de uitdrukking staat in 2 Korinthe 5 natuurlijk. Hè? In deze tabernakel zuchten wij, bezwaard zijnde. Hier staat het dus ook. Wij zuchten dan wel kreunen in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Dat is één woord. Nou ja, samentrekking van twee woorden dan vooruit in het Grieks. Aanstelling. Heus, dat is de letterlijke vertaling. Aanstelling tot, niet kinderen, maar zonen, volwassenen betekent het heus hoor. Volmaakte, volwassenen. Aanstelling tot erfgenaam namelijk. En daar gaat het hier toch over. Ik zeg dat zo vaak, een zoon betekent de erfgenaam. Hier gaat het juist om dat we erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen met Christus. Staat in vers 17. Je mag niks anders verwachten. Dus je kan eigenlijk net zo goed lezen in vers 23. Wij verwachten in onszelf de aanstelling tot erfgenaam. Want dat is het, hè. En wanneer gebeurt dat? Wanneer worden wij definitief de erfgenaam? In de zin van, wanneer ontvangen wij de volledige erfenis? Ja, bij de verlossing onzes lichaams. Bij de verlossing van ons lichaam. Dat betekent in elk geval, dat hoef ik misschien u niet te zeggen, maar voor anderen is het noodzakelijk. Betekent in elk geval dat zolang wij in het lichaam zijn, zijn wij geen zonen Gods. Niettemin, het kan wel zo zijn dat God zich jegens ons als zonen gedraagt. Hebreeën 12. Goed, daar kom ik dan zo op terug, maar het maakt het er niet eenvoudiger op. Daar kom ik wel even op gelaten terug straks. Hier gaat het erom dat wij nu door geloof wedergeboren worden. Ik hou even nou aan Petrus vast, dan voor het gemak. Hè. We worden door geloof wedergeboren tot een levende hoop. En dus zijn we sindsdien kinderen Gods. En daarna zegt hij, zijt zeer begeerig als nieuwgeboren kinderkens, als baby's, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, enzovoorts. Kinderen Gods, dat zijn geen zonen. In de Bijbelse gedachtegang is het, als u mij vraagt, zo dat men der melk deelachtig is, zelfs tot een vijfjarige leeftijd. En dat men pas bij die leeftijd gespeend wordt. Ja, je moet er niet aan denken, moeder, maar dat is nu helemaal zo, hè? Ja. Maar dat wil niet zeggen dat men dan volwassen is. Dat komt pas later, maar het is een noodzakelijke fase op weg naar volwassenheid. Hè? Maar waar het om gaat is dat de uiteindelijke volwassenheid, die wordt niet door het kind, maar zelfs door de vader bepaald. Die stelt het kind aan als medebezitter van de bezittingen van de vader. Dus wijst hem aan als erfgenaam, gebeurt officieel enzovoorts. En dan mag ik u weer geruststellen, want bij officieel naar godsdienstige normen onder de Joden en volgens de wet is dat bij 12-jarige leeftijd. Dat valt dus ook nog wel mee. Maar dat is rijkelijk vroeg als je het mij vraagt. Dan moet je al een jaar of zeven dus, hè?
Oh ja, vanaf die vijfde jaren.
Ja, zoiets. Nou ja, ongeveer dan, hè? Ja, inderdaad. Maar waar het om gaat is dat hier uitdrukkelijk staat dat wij pas tot zonen worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. En zolang we dus in dit lichaam zijn, zijn wij geen zonen. Niettemin kan het dat God zich jegens ons als zonen gedraagt. Zo staat het letterlijk in Hebreeën 12. Maar daarmee is niet gezegd dat wij zonen zijn.
God steekt in de zoon.
Ja, ja, dat is waar. Maar het gaat nu om een verschil tussen onvolwassenheid en volwassenheid. gaat nu in het verschil tussen of men verantwoordelijkheid kan dragen of niet. Of men zelfstandig is of niet. Op betrouwbare wijze uiteraard. En daarheen zouden wij moeten opgroeien, maar zolang een gelovige in het lichaam is, zit er nog een zeer onbetrouwbare factor in zijn leven. En dat is zijn lichaam. Dat is zijn handicap, dat is zijn gevangenis, dat is zijn gebondenheid, term waar we het al een paar keer over gehad hebben. En dat komt dus pas wanneer wij van dit lichaam verlost zijn. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Als God ons definitief en officieel aanwijst en aanstelt als zijn erfgenaam, dan denkt u toch ook niet echt dat het zal zijn terwijl we nog in dit lichaam zijn. We hebben met de zonde, kennen u zelf zo slecht, dan zou u toch weten, als u uzelf kent, zou u toch weten dat u daartoe toch niet geschikt bent. Nee, dat is toch een eerlijke zaak. Maar bovendien staat letterlijk in de Bijbel, dus vooruit. Hè? Wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat staat ook uitdrukkelijk, want wij zijn in hoop zalig geworden. En die hoop wordt niet gezien. Dat wil zeggen, wat wij hopen wordt nog niet gezien. Per definitie niet. Dus het gaat om dingen die uitgesteld worden en nog liggen in de toekomst. En hier vind je dus inderdaad die toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. De toekomende verlossing heet het, ik meen in 2 Korinthe 1, of de verkregene verlossing in Efeze 1. En in dit vers staat de term weliswaar niet. Maar hier staat wel dat wij de eerstelingen des geestes hebben dan wel zijn. En dat spreekt dus inderdaad over een voorschot. De rest komt nog. Goed. Oh, nou zou ik naar Galaten 4. Ja, dankjewel. Dan moet ik even naar Galaten 4 in dit verband. Want daaruit schijnt men te kunnen afleiden dat we wel degelijk zonen God zijn. En dan moet ik zeggen, dat is ook zo, maar in een heel ander opzicht. En een totaal ander verband. Want in Galaten 4 staat vanaf vers 1, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, een slaaf namelijk. Hoewel hij een heer in de zin van erfgenaam is, van allen. Maar als kind is hij onder voogden en rentmeesters, oikonomos, verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De vader heeft een datum bepaald waarop het kind tot zoon zal worden aangesteld. En dan staat er alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij in slavernij gebracht, dienstbaar gemaakt. Zo waren wij in slavernij gebracht onder de eerste beginselen der wereld. Nou even stoppen. Wij als kinderen gods, leven wij onder de eerste beginselen der wereld? Helemaal niet. Daar gaat het dus niet over. Toch? Het is diezelfde Romeinen 5, wat juist zegt dat we kinderen gods zijn en daarom niet leven onder de eerste beginselen der wereld en niet onder de wet der zonde en des doods, maar onder de wet van de geest des levens. Zelfde Romeinen 8.
Dan wordt hier toch ook juist erin gezet.
Nee, ja, daar gaat het hier, ja, daar gaat het ook om. Daar gaat het hier ook wel om. Maar dit beeld van kind dat zo moet worden, wordt hier heel anders toegepast. De gedachte is namelijk dat wij als kinderen gods, ingelaten is de gedachte, dus dat wij als kinderen gods niet leven onder de eerste beginselen der wereld en dus niet onder de wet, niet onder de Mozaïsche wet of wat ook, maar leven inderdaad onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest, want dat staat er. En daardoor groeit men op tot zoon. Nou, waar het hier in Galaten om gaat, is dat ooit de beloften gedaan werden aan Abraham. En dat toen de wet kwam, er werd als het ware een begin gemaakt, er werd dus immers een aanleiding tot een betere hoop. Kortom, onder de wet werd men geacht kind te zijn in de zin van, men zal erfgenaam zijn in de toekomst. Men zal als erfgenaam in de toekomst worden aangesteld. Maar men is dat nog niet. En in afwachting daarvan is men als kind, of verschilt men als kind in niets van een slaaf is men dus in slavernij gebracht. En waarmee gezegd wordt dat Israël onder de wet als onvolwassen beschouwd wordt. En dat men dus onder de wet onvolgroeid is. En dat is in normaal ook zo met een kind. Hè? Een onvolwassen kind moet nog eenmaal onder de wet leven, dus niks aan te doen. Dat kan zelf geen verantwoordelijkheid dragen. Dat moeten dus anderen doen. Maar die anderen eisen dan dat het kind inderdaad leeft volgens de regels en voorschriften die de verantwoordelijke ouder wellicht of voogd of hoe het maar heten mag, voorschrijft. Toch? Er zit niks anders op. Je kunt een kind alle eigen verantwoordelijkheid geven, dat kun je doen, maar dat kan een kind niet dragen. En volgens de wet is het ook inderdaad zo dat de verantwoordelijkheid voor de minderjarigen ligt inderdaad bij de ouder of voogd of verzorger of hoe dat tegenwoordig allemaal maar heet. He? En daarom is het kind onder de wetten en regels van die ouder. En daar gaat het maar om. Nou, wat hier uiteengezet wordt, en ik begin nou bij 4 vers 1, maar ik had natuurlijk veel eerder moeten beginnen. In hoofdstuk 3 namelijk al. En wellicht in hoofdstuk 1. Maar er staat in vers 24 van het volgende hoofdstuk. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester. Maar er staat gewoon opvoeder, pedagogos. Pedagoog. Een opvoeder. Een kinderverzorger. Of een tuchtmeester heet het dan hier vooruit. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Tot namelijk de opstanding van Christus. Tot de verschijning van Christus dus. Opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En het beeld van het kind dat onder verzorgers is, totdat het als erfgenaam zal worden aangesteld, wordt hier toegepast op de positie van Israël onder de wet. Toen was het kind, geboren uit Egypte zal ik maar zeggen. Het gaat eigenlijk over het hele volk. Hè? Men was kind, geboren uit Egypte, maar men wordt pas als volwassen beschouwd bij de verschijning van de Heer Jezus Christus. Onder het nieuwe verbond dus. In die zin zijn dus allen die onder het nieuwe verbond leven, zonen Gods. Maar in relatie tot de situatie vroeger onder de wet. Dat is het beeld. Maar sprekend puur over nieuwtestamentische zaken en over de individuele gelovigen, in plaats van over heel het volk, want hier gaat het echt over het hele volk. He? Dus sprekend over onze individuele situatie, nu onder het nieuwe verbond, is het zo dat wij kinderen Gods worden, inderdaad door geloof en dus door wedergeboorte, en dat we tot zoon zullen worden aangesteld als we verlost worden van het lichaam. Net zo.
En dan is die 5 jaar dan de speling een kind zo zijn. En van 5 tot 12 is het nu zoon. Maar met 12 jaar wordt pas als zoon aangesteld.
Nou nee, de gedachte is nog anders. De gedachte is dat zolang het kind zogende is, is het toevertrouwd aan de zorg en verantwoordelijkheid van de moeder. Daarna, als het dus naar de vaste spijs overgaat, is het toevertrouwd aan de zorg van de vader. Vaders geven gewoon geen melk. Ik weet niet hoe dat zit, maar... Nou. Aan een flesje. Ja, dat gebaar ken je goed, hè? Ja. Nou goed. Maar dat is de gedachtegang. En pas daarna, na verloop van weer veel tijd, wordt het kind inderdaad door de vader op de bestemde tijd aangesteld als zoon. Dat is de gedachtegang. Dus eerst aan de moeder, dan aan de vader en dan wordt het zelfstandig. En zo is het met de gelovigen van vandaag ook. Eerst zijn we der melk deelachtig. Het heeft te maken met aardse zaken, waar Petrus over spreekt. Hè? Het heeft te maken met de openbaring van het koninkrijk en aardse dingen in het algemeen. Overigens wel degelijk aardse zegeningen. En daarna zou men er vaste spijs deelachtig moeten worden. Dan gaat het inderdaad om hemelse zegeningen en dat soort zaken. En als we die ons eigen hebben gemaakt, dan volgt daarop, vroeg of laat, maar in ieder geval bij de wederkomst van Christus, want daar gaat het om, volgt daarop onze definitieve aanstelling als zoon. En dan worden we meerderjarig verklaard. Je krijgt hier bijna altijd de spraakverwarring over. Maar die term, wij zijn al zonen, maar we zijn nog niet aangesteld, dat zou theoretisch wel kunnen, maar wie durft dat te zeggen van zichzelf? En wie durft te zeggen Waar het gezegd wordt, ontken ik het dus ook meteen. Want dat is geen kenmerk van volwassenheid namelijk. Volwassenen zeggen niet van zichzelf dat ze volwassenen zijn. Kinderen zeggen wel van zichzelf dat ze volwassen zijn overigens. Let maar eens op. Ik ben al 8. Zo, wat wil je worden?
Nee.
Nee, ja. Nee, maar zo is dat toch? Het zijn trouwens bovendien Bijbelse termen. In Galaten gaat het duidelijk om de situatie van wet en genade, van oude verbond en nieuw verbond. En dat zou in Hebreeën dus ook zo aangehaald kunnen worden. De beschrijving is daarvan: de wet is mooi, is allemaal prachtig, maar onder de wet is alles onvolkomen en onvolmaakt. De wet heeft niets volmaakt in zichzelf. Dat betekent, de wet heeft niks volgroeids in zichzelf. Onder de wet is alles nog onvolgroeid, maar het is een aanleiding tot een betere hoop, zegt allemaal de Hebreeën. Brief, maar het onvolgroeide, het onvolmaakte, dat is een kind. Onvolgroeid, nog onvolmaakt, onvolwassen. En dat is wat de apostel zegt, onder de wet is alles een kind, onder de wet is men een slaaf. Hoewel een kind is, maar men verschilt in niets van een slaaf. Maar als het volmaakte gekomen is, en dat komt dan onder het nieuwe verbond, dan is men pas zoon en dus erfgenaam van de belofte. Dat is waar, wij zijn erfgenamen van de belofte. Maar het is een andere toepassing dus van hetzelfde plaatje, van hetzelfde schema. En zo is dat nou eenmaal met typologie. Dat is nooit absoluut, het zijn altijd relatieve begrippen. Hier in Galaten worden toegepast op oude verbond, nieuwe verbond. Maar in de andere brieven van Paulus en op Petrus worden toegepast op de situatie van de gelovigen nu. Nog levend in het lichaam, nu zijn we nog slaaf omdat we gebonden zijn aan het lichaam. Toch? En dan komt u weer eens zeggen, maar we zijn toch vrij? Ja, in ander opzicht. Hè? Maar we zijn gebonden aan het lichaam, dat is wel degelijk een soort ballingschap, dan wel slavernij. Maar wij worden eruit verlost en dat is pas in de toekomst. En in beide gevallen gaat het om dat dat gebeurt bij de tijd van de Vader tevoren gesteld. De bepaalde datum. Dat gaat in beide gevallen. Want het leuke is, hier in Galaten 4 wordt het algemeen gezegd, het kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd en dus datum van de vader tevoren, of door de vader tevoren bepaald. En dan staat er meteen, in vers 3, want ik lees nou maar even door in Galaten 4, dan staat er meteen, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij in slavernij gebracht onder de eerste beginselen der wereld, dus onder de wet uiteraard. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. Volheid van welke tijd, zeg ik altijd? Het antwoord is ook altijd hetzelfde. De volheid van de tijd door de Vader tevoren gesteld. Heeft niks te maken met de bedeling van de volheid der tijden. Hier gaat het gewoon om de tijd van de Vader tevoren gesteld. Dat is de datum van de opstanding van Christus uiteraard. Toen hij tot Christus zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dus aangesteld. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is de datum. Dus wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw die in slavernij is onder de wet. Onder de wet des mans. Kan het ook niet helpen, maar dat is nou helemaal de Bijbelse gedachtegang. Geworden uit een vrouw en dus geworden onder de wet des mans, die uit Romeinen 7 uiteraard. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij daarna, nu, inmiddels, na die tijd, de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. En overmits gij zonen zijt, staat hier, overmits gij zonen zijt. Dat betekent overmits gij nu onder het nieuwe verbond leeft, na de opstanding van Christus. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader, zo zijt gij dan niet meer dienstknecht, slaaf, van de wet, maar een zoon, een erfgenaam van het nieuwe verbond. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. Leuk, hè? Indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. Maar wat zei Romeinen 8? Daar staan we zijn kinderen Gods, en indien we kinderen zijn, zo zijn we erfgenaam. Is dat er letterlijk? Dat is niet de verkeerde vertaling. Romein 8 nog een keer. Want daar staat ook dat wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. En dan denk je, nou, daar stond toch hetzelfde als in Galaten. Maar lees dan maar verder. Door welke wij roepen Abba Vader. Ja, dat staat in Galaten 4 ook. Maar dan. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij. Ja, en in Galaten staat er dan. Zonen Gods. Toch? Maar hier staat, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat is niet verkeerd vertaald, dat staat er echt goed. En dan staat er, en indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Maar gelaten zij, we zijn zonen en dus erfgenamen van God door Christus. Ja, natuurlijk. Maar dat is, dat is met alles wat je in de schrift leest altijd het geval. Je moet het in het verband lezen. Je kunt niet gewoon zeggen, zijn wij zonen, ja of nee? Het is ja en nee. In relatie tot het oude verbond, ja.
Een kind kan ook een zoon zijn.
Maar in relatie tot het nieuwe verbond, nee. Ja, dit is net. En het gek is dan nog dat deze beide gedachtengangen wel degelijk voor een gedeelte parallel lopen. Omdat het wel degelijk gaat om oude verbond, nieuwe verbond, wet en genade. Maar op het moment dat in Galaten aangekomen wordt onder op het nieuwe verbond, dan staat er gewoon, dan zijn we zonen. In relatie tot kinderen onder het oude verbond. En hier staat, aangekomen onder het nieuwe verbond, wel dat wij zonen moeten worden. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Dat moet wel degelijk zonen zijn, dus in vers 15. Maar waar gelaten dan zegt, we zijn dus nu zonen, zegt Romeinen 8, wij zijn kinderen en wij wachten tot wij als zoon worden aangesteld, want dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. En dus zegt vers 16, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Gelaten zegt, zonen Gods daar. Maar hier staat kinderen Gods. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En als we kinderen zijn, dan wachten we op de aanstelling als zonen. Maar de hoofdgedachte is natuurlijk domweg deze, dat onder het oude verbond wachtte men op de verschijning van Christus. En dus het openbaar worden van het nieuwe verbond. Dus als kind onder het oude verbond wachtte men op de verschijning van de Messias, de komst van de Messias gewoon, om tot zoon te worden aangesteld. Dus terecht. Maar wij doen precies hetzelfde, want wij zijn kinderen Gods. En we wachten op de verschijning van Christus om tot zoon te worden aangesteld, zodat achteraf deze beelden elkaar dus bevestigen. Ja, dat is wat ik vorige keer ook even heb aangehaald uit 1 Johannes. Wij zijn pas hem gelijkvormig, wij worden pas verheerlijkt nadat hij eerst verheerlijkt is. Dat wacht op zijn wederkomst, dat is hoe het hier staat. Want hij blijft altijd en in alles de eerste. Dus hij is de eerste die in heerlijkheid inderdaad als de zoon geopenbaard zal worden en dan wij vervolgens met hem. Trouwens, hier staat dat we kinderen zijn en wachten op het zoonschap, maar Johannes zegt dus inderdaad hetzelfde in 1 Johannes. Ziet hoe grote liefde onze vader geschonken heeft, gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, na de opstanding van Christus, als het eenmaal zover zou zijn. Hè? Want wij hebben immers macht ontvangen kinderen Gods te worden, wanneer we in hem geloven. Dat stond er in Johannes 1. Maar 1 Johannes zegt, ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat we kinderen Gods zouden genaamd worden. En dan staat er een stukje niet in de Statenvertaling, dan staat er namelijk, en wij zijn het. Maar goed, het staat er in de Statenvertaling niet bij, maar het maakt niks uit. Want er staat er toch hoor. Dus 1 Johannes 3. Vers 1, ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is dus de terugverwijzing naar Johannes 1 vers 12. Waarna hij ook daadwerkelijk zegt, en wij zijn het. En dan willen wij in het Nederlands graag nog een woord erbij. Dus staat er dan dikwijls, wij zijn het ook. Maar beter is, als je het mij vraagt, wij zijn het inmiddels. Want het moment van wedergeboorte, wel, dat was door de opstanding van Christus uit de dood, zei Petrus, en zo is het natuurlijk. Dus, wij zijn het ook, en daarom gaat het verder met, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent, zie je wel dat er geen sprake is van heiligmaking, het is geen sprake van heiligmaking des vlees, maar van heiligmaking des geestes. De wereld kan het niet zien. En dan staat er in vers 2, geliefden nu, en nu in het Grieks betekent altijd inmiddels, zeg ik altijd, hè, nu is eigenlijk ook na. Na het voorafgaande. Kun je nog trouwens terugvinden, want in andere dialecten, in andere manier van uitspreken, is het nou. En dat is de samentrekking van na en nu. Nou, betekent gewoon inmiddels. Na het voorgaande, inmiddels. Nu. Dus geliefden, nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods en het is nog niet verschenen. Geopenbaard is het dan vertaald, maar het betekent het is nog niet zichtbaar. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten wel wat wij zijn zullen. Want wat zal een kind zijn? Een zoon. Makkelijk zat? Natuurlijk. En dus staat er, wij weten dat als hij zal verschenen zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Let op de volgorde, hè. Als hij zal geopenbaard zijn, beter is verschenen hoor trouwens. Openbaren is het tegenovergestelde van verberging, dat is het hier niet. Hier gaat het om zichtbaar worden. Het is een synoniem, maar het is niet helemaal hetzelfde. Maar wij weten dat als hij zal verschijnen, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is, namelijk als zoon. Vanzelfsprekend. Staat niet eens bij, maar er staat wij weten hoe het is. Natuurlijk weten we dat. Eerst waren we niks, toen waren we kinderen en straks zullen we zonen zijn. En door die verwachting worden wij gereinigd, zegt vers 3. Maar ik sla het gauw weer weg, want anders dan blijf ik weer in 1 Johannes 3 hangen. Maar het verhaal is dus dat in Galaten weliswaar staat dat we zonen zijn. Maar dat staat in een heel ander verband. Wij zijn zonen in relatie tot degene die vroeger onder de wet leefde. Zodat daar de geboorte ligt bij de uittocht uit Egypte. Dan is men kind. En men wacht op de verschijning van de Messias om tot zoon te worden aangesteld onder het nieuwe verband. Maar wat ons individueel betreft, wij zijn kind geworden inderdaad door wedergeboorte, door geloof. Toen werden wij verlost van de wereld en dus van Egypte in overdrachtelijke zin. En wij wachten ook op de verschijning van de beloofde Messias om inderdaad tot zoon te worden aangesteld. En daar vind je de parallel, twee keer precies hetzelfde dus. Maar op een andere manier toegepast. En dat zou je moeten herkennen, want het is met zoveel typologie het geval. Wat er op deze manier gebeurt, hè. Hetzelfde schema, zelfs structuur wordt toegepast op verschillende delen, grote en kleine delen van de heilsgeschiedenis. Dat is met dit ook zo. Dan laten we het eerst bij, want ik vrees het anders de koffie wat koud en oud wordt. Goed, wij waren even in Romeinen 8 en ik blijf er voor de gelegenheid nog maar even. Ja, Romeinen 8 kwamen wij terecht, hè. Oh, in verband met die aanstelling tot zonen. Dat was in vers 23, waarbij staat dat het is bij de verlossing van ons lichaam. Maar voordat u nou vragen krijgt, neem ik u nog verder mee terug in de Romeinenbrief. Want daar staat namelijk in het algemeen in vers 9 en 10, daar staat dat wij die geest hebben ontvangen. En dat we in de geest zijn, of dat de geest in ons is, de geest van Christus enzovoorts. En dat dat de enige manier is waarop wij goden kunnen behagen. Dat is de term uit vers 8. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Nou is de vraag, zijn wij in het vlees? In het verband van dit schriftgedeelte mag je alleen maar zeggen, nee. Maar als ik nou dit schriftgedeelte er niet bij had en ik had u gevraagd, zijn wij in het vlees? Dan zeggen we ja, namelijk, wij zijn nog in deze aardse tabernakel. Hè? Het heet toch de dagen des vleeses? Nou, in verband met de Heer, maar in verband met ons dus ook. Wij zijn wel degelijk in het vlees en we hebben deze schat in dit aardevat. Dat is vlees. Maar hier staat het weer anders. Hier staat, die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Waarna gezegd wordt, doch gij die er zijt niet in het vlees, dus hier mag je alleen zeggen nee, op de vraag zijn we in het vlees. Gij die er zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. Als wij wedergeboren zijn namelijk, ziet God ons alleen aan in Christus en erkent God dus alleen onze geest. Dat wil zeggen, de inwendige mens, maar het blijkt zelfs te zijn de geest van Christus, het leven van Christus in ons. Niettemin leeft dat wel degelijk, technisch gesproken, in dit lichaam en in de geest. Maar God, of in het lichaam en in het vlees dus. Maar God rekent dat vlees niet als zodanig, God rekent de geest. En eventueel rekent hij de verpakking mee. Dat begrijpt u toch, dat is het vlees. Daar hebben we het er straks al over gehad. Waarna gezegd wordt, in vers 10, en indien Christus in u lieden is, dan wel de geest in u is, want het is allemaal hetzelfde, hè? Indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood. Hoe kun je dan je lichaam stellen tot een levend offer? Dan heb je het weer, hè? Op grond van het leven Gods, of het leven van Christus, wat weliswaar in ons lichaam woont, hè? En dus staat er, dan is wel het lichaam dood om der zonde wil, vanwege de zonde dus, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Het punt is dan ook dat ons lichaam volgens mij levend gerekend wordt, hè? Levend gerekend wordt met de geest die in ons woont mee. En dat was wat ik daar straks zei, het aardenvat ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de inhoud, aan wat erin zit. Aan de schat die erin zit. En dat is hier ook zo. Ons lichaam heeft waarde gekregen omdat de geest Gods, dan wel de geest van Christus, dan wel gewoon Christus in ons woont. En dan staat er in vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wanneer dan? Nu. Goed, eindelijk het goede antwoord. In één keer. Ik bedoel, na jaren is dat de eerste keer dat ik meteen een goede antwoord krijg op deze vraag. Ik stel hem trouwens meestal naar aanleiding van Romeinen 6. Hè? Want daar staat het in vers 8, Romeinen 6 vers 8. Want daar staat, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En dan vraag ik altijd, wanneer dan? En dan leg ik altijd uit dat het werkwoord zullen niet weliswaar grammaticaal en taalkundig het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd, van dat wat later volgt. Maar omdat het dat is, kan het ook het werkwoord zijn wat aangeeft dat een gevolgtrekking gemaakt wordt uit het voorgaande. Als 1 en 1 2 is, dan zal 2 en 2 4 zijn. Wanneer dan? Ja, nu. Maar taalkundig is het de zin in de toekomende tijd uiteraard. Met het hulpwerkwoord van de toekomende tijd zullen. Maar zullen veronderstelt dat er iets voortkomt uit iets wat er eerder is. En dat kan dus ook gewoon een gevolgtrekking zijn. Begrepen? Goed. Dus met de tijd zelf heeft het niet zoveel van doen. Het is gewoon een gevolgtrekking. Dat blijkt ook, want in Romeinen 6 staat... staat het ook meteen, hè? Want daar staat, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, vers 8, maar dan vers 11, alzo ook gij lieden, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Niet Gode levend zult worden, maar Gode levend zijt. En dan staat er dus, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Sterfelijk, niet dood lichaam. Het is een sterfelijk lichaam, maar het is levend. Omdat het leven Gods daarin is. En het vervolg daarop vind je dus inderdaad in Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichaam bestelt als een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Vanwege de zonde is het lichaam dood, maar omdat de geest in ons woont, is het lichaam voor God levend. En dat hangt samen met waar ik vorige keer min of meer mee van de band afgelopen ben. Toen ik zei dat als een gewone natuurlijke mens hier op aarde loopt, dan maakt zijn lichaam een gat in de hemel. Herinnert u zich dat? Maar als een gelovige hier op aarde loopt, maak je geen gat in de hemel. Want de hemel is in hem en hij is in de hemel. Hij maakt deel uit van die hemelse dingen. Dat kun je niet zien natuurlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Toch levend gemaakt. Maar diezelfde gedachte vind je dus ook in Romeinen 8. Want daar staat in vers 11... Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont... Dan moet je eigenlijk even proeven die termen. Indien de geest van degene die Jezus uit de dood opgewekt heeft in u woont... Dan zal die geest ook u levend maken. Nu dus. Vanzelfsprekend. Dat staat er ook. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft... Leuk hè, eerst heet het Jezus en daarna heet het Christus. Is u het wel eens opgevallen? Jezus wordt namelijk Christus. Door de opstanding uit de dood. En zo is het met ons ook. Hè? Wij worden van oude mensen, nieuwe mensen, doordat God ons levend maakt. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nu dus. En weer het vervolg in hoofdstuk 12. Namelijk, stel uw lichaam tot een levend offer. En dan verder. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Romeinen 6 zegt in dat verband precies hetzelfde. Met andere woorden, zegt, stel uw lichamen dan niet als wapenen der zonde. Of als instrumenten om de zonde te dienen, hè? Maar stel uw lichamen als wapenen der gerechtigheid. Precies hetzelfde als hier. Zo dan, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest... de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Met andere woorden, die geest maakt ons levend, is daar ook voortdurend mee bezig. Maar het gevolg is dat de werkingen des lichaams en dus van de zonde daarmee gedood worden. En daar heb je het hele verhaal. Zo wordt het sterfelijke van het leven verslonden. Heus, dus precies hetzelfde. Want het leven van Christus is actief in ons... En de werking des lichaams en dus van vlees en van de zonde wordt daarmee gedood. En verdwijnt dus. En dan staat er, en dat is de zin waarop het nou om ging. Dan staat er, want zoveel als er door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. De vertaling met kinderen is daar verkeerd. Er staat echt zonen, huos. Zoveel als er door de geest geleid worden, zijn zonen gods. En wat ik nu naar voren wil brengen is dit, dat dat niet kan. Ja, het kan wel een waarheid zijn, maar het punt is dat in de volgende verse die we al besproken hebben, gezegd wordt dat wij pas in de toekomst zonen zullen zijn en dat we nu kinderen zijn. Want dat staat in vers 16, die geest, waarvan in vers 14 staat, zoveel als ze door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Die geest, vers 16, getuigt met onze geest dat wij kinderen gods zijn. En dat is heus in zekere zin het tegenovergestelde. In die zin dat vers 14 zegt, zoveel als ze door de geest gods geleid wordt, zijn volwassen. En vers 16 zegt, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij nog onvolwassen zijn. Weliswaar uit God geboren, maar nog niet volwassen. En vers 17 zegt het ook, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen en erfgenamen van God. En wij zullen dus met hem verheerlijkt worden. Daar spreekt het volgende over, waarna gezegd wordt dat we tot zoon zullen worden aangesteld bij de verlossing onze lichaams. Dat is vers 23 en dat het gaat over de toekomst is ook duidelijk. Want zegt vers 24, wij zijn in hopen zalig geworden en de hoop die gezien wordt is geen hoop. En dan vers 25, maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dan gaat het weer verder over de werking van de geest. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Wat dan met vers 14? Zoveel als we door de geest gods geleid worden, niet zullen geleid worden, zullen zonen gods zijn, maar tegenwoordige tijd. Zoveel als we door de geest gods geleid worden, die zijn zonen gods. Nou, de meest eenvoudige verklaring die ik ervoor heb... die zal ik even bewaren. De andere verklaring die ik heb, die is iets moeilijker... en denk ook minder juist, is dat hier gezegd wordt hoe het ooit zal zijn. Dan is de gedachte dus zoveel als er voor 100% door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. Maar wij worden niet voor 100% door de geest geleid. Want er zijn ook andere dingen waardoor wij geleid worden. Of niet? Ja, toch? De andere dingen die ons leven bepalen, waar we ook niet onderuit kunnen. Het lichaam stelt zijn eisen. We moeten af en toe eten en drinken. Er was nog iets wat ik nou even maar niet noemen wil. Dat klinkt zo banaal, maar er zijn soms dingen. Dan moet je nodig even weg. Ik bedoel, waardoor word je nou geleid? Op dat moment niet door de geest Gods, lijkt mij. In elk geval niet. Hè? Nou goed, duidelijke zaak. Dus dan zou het vers moeten duidelijk gelezen moeten worden als... Want zoveel als ze door de geest Gods voor 100% compleet, volledig geleid worden... die zijn volmaakten, volwassenen, die zijn zonen Gods. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet zo goed past in de context. Moeilijk uit te leggen, maar ik vind dat dat niet echt goed past in de context. Daar hou ik dan vragen over, dat het er wel wat ongelukkig daar staat... Ik geloof ook dat de tekst anders vertaald zou moeten worden. En dat er moet staan, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die worden kinderen Gods. Of worden zonen Gods, sorry. Die worden zonen Gods. Want zijn en worden is in veel talen volstrekt hetzelfde. En uit het verband moet dan blijken wat precies de bedoeling is. Soms maakt het trouwens helemaal niks uit hoor. To be. Wie zei het ook weer?
Not to be.
Ja, precies, ja.
Maar hier staat wel mooi. Hier staat, als eerste gaven ontvangen hebben zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing.
De verwachting van het zoonschap, dat kan. Dat is ook niet goed vertaald, maar niet in mijn zonen, ja. Het gaat om aanstelling tot zonen. Maar het punt is, aanstelling tot zonen geschiet pas in de toekomst. Dan zou je de vraag moeten stellen, kunnen wij dan nu door de geest Gods geleid worden? Nou ja, hooguit ten dele. Zelfs heel zwak, want vers 26 zegt het veel zwakker dan vers 14 suggereert. Vers 14 suggereert, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Maar de volgende vers zeggen, nou ja, maar dat duurt nog heel lang, want het is pas bij de verlossing van ons lichaam. En in afwachting daarvan... In afwachting van de verlossing van ons lichaam komt de geest onze zwakheden mede te hulp. Nou, dat is, ik vind dat niet een zwakke manier van uitdrukken. De geest komt de geest leidt ons. Er staat, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Zwakheden? Hoezo? Zijn we nou zonen of zijn we zwak? Lijkt mij geen andere oplossing van het probleem.
Omdat er in vers 15 weer gesproken wordt over die dienstbaarheid, dat het daar weer net als in Galaten over de wet gaat.
Mede. Wet niet in de zin van het oude verbond, maar wel zozeer, maar wet in de algemene betekenis van eerste beginselen der wereld. Hè? Dat is een van de Bijbelse termen. De hele wereld leeft onder wet, ook als het niet de Mosaïsche wet is of de Judaïstische. Maar dat is het inderdaad, zijn de beginselen der wereld. Maar mijn verhaal is dus dat ik vers 14 lees als... Zoveel als door de geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods. Ik begon met to be or not to be, weet u wel. Maar het hele punt is dat het Engelse woord to be... Dan moet je zelf maar uitmaken, als je het naar het Nederlands moet vertalen... Of het vertaald moet worden met zijn of worden. Het is hetzelfde. En het is in al die talen zo... Dat wij in het Nederlands daar verschil tussen maken. Nou ja, ja dat kan wel, maar we zitten met een probleem dan. Want zo nauwkeurig staat het dan in die grondtalen niet. Maar uit het verband lijkt me duidelijk dat er staat zoveel als door de geest Gods geleid worden, die worden zonen Gods. En dan gaan we verder. Het is dus een belofte. Zij zullen ooit zonen Gods worden als zij door de geest geleid worden. Dat is toch een volstrekt Bijbelse gedachte? Zolang de geest een gang gaat in ons leven, als wij ons lichaam, ons wezen onderwerpen aan die geest, zolang we in de geest leven, zoals dat heet, en onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, enzovoorts, dan zullen wij toch in de toekomst tot zonen worden aangesteld. Dat leert de Bijbel toch, sowieso. Nou, even los van of het hier staat of niet, hè, in vers 14. Dat leert de Bijbel toch dat zo is. Nou goed, dan lees ik hem dus ook zo. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die... Worden zonen Gods. En dan vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij. Wederom tot vrezen. Terug naar de wet en terug naar de beginsel der wereld. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. En dat betekent dan dus. Wij hebben ontvangen die geest die ons leidt naar die aanstelling tot zonen. Vers 14 spreekt toch over leiding van de geest. Nou, waar leidt de geest ons dan naartoe? Want dat is de goede vraag in verband met vers 14. Zoveel als er door de geest Gods geleid worden. Waarheen dan? Nou, vers 15 zegt eigenlijk dat die geest ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. Dus is de vertaling die ik voorstel van vers 14 volstrekt in overeenstemming met wat er verder staat in de volgende verzen. Namelijk, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die worden kinderen Gods, of eventueel, die zullen kinderen, die worden zonen Gods, of die zullen zonen Gods worden. En dan, want die geest die wij ontvangen hebben, is immers de geest der aanstelling tot zonen. Die geest leidt ons daar naartoe. Want dat is het hele punt. Als je dus zo niet leest, dan blijft de belangrijkste gedachte blijft gewoon onberoerd liggen. De vraag naar, hoezo leiden? Waar naartoe? Weet je wel? Hoezo samen op weg? Waar naartoe dan? Het moet een doel zijn dat die geest leidt ons inderdaad naar die aanstelling tot zonen. En dan zegt ook vers 16, want die geest zelf, die geest der aanstelling tot zonen die wij ontvangen hebben, die getuigt met onze geest dat wij nu kinderen God zijn. Maar als die geest ons leidt, dan worden wij, vers 14, zonen Gods. Ziet u het verband? Maar dan, nou koppel ik dat terug naar vers 14, maar ik had net zo goed verder kunnen lezen, naar vers 17, want daar staat het ook. Want indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En dat betekent dat wij straks met hem verheerlijkt zullen worden en deel zullen hebben aan zijn zoonschap. En dat is wat vers 17 zegt. En daarna vanaf vers 18 staat inderdaad dat ook wij in onszelf kreunen, zuchten en wachten op onze aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En omdat het al kreunend en zuchtend en steunend gebeurt, en dus in zwakheid omdat wij nog in het lichaam zijn, we zijn ook maar kinderen. En kinderen doen alles zuchtend en steunend. Mooi opgevallen? Ja. Daarom komt die geest die ons naar dat zoonschap leidt en naar de verlossing van ons lichaam, daarom komt die geest onze zwakheden mede te hulp. Dat is nou heiligmaking des geestes waar ik het er straks over had. Dat is wat de geest doet. Aan onze geest, zal ik maar zeggen. Want dat staat nog verder in vers 24. Wij zijn in hopen zalig geworden. En wij, vers 25, wij verwachten dat dus met lijdzaamheid. Wat dan? Nou, dat wij zonen God zullen zijn. Want de geest leidt ons daar naartoe. En dan zegt vers 26 dat helemaal letterlijk, want daar staat, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Leidt ons namelijk niet door het leven heen. Dan gaan we zelf, dan kom je vanzelf doorheen. Dan komt vanzelf voor de keer een end dan. Dit leven, het aardse leven bedoel ik. Door het leven heen leiden, hoezo? Er valt niks in te lijden. Ja, met een lange ei, maar met een korte ei. Hoezo lijden? Nee, het gaat om het brengen naar een bepaalde bestemming. En die bestemming ligt niet in dit leven uiteraard. Die ligt in de toekomst. Dat is namelijk onze aanstelling tot zonen. En dus staat er, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Nee, dat heb je met kinderen. Die weten niet wat ze moeten vragen. Die weten niet waarheen ze onderweg zijn. Daar kunnen zich ook geen voorstelling van maken. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want dat is die geest die ons leidt tot dat zoonschap. En dat wordt dan min of meer afgesloten in dit gedeelte. Namelijk vers 28. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Dat zijn uiteraard de slechte dingen die medewerken ten goede. Dat de goede dingen medewerken ten goede, dat hoef je natuurlijk nooit ergens te vermelden. Want dat is een waarheid als een koe. Ja, ik bedoel, dat is zinloos om dat te vermelden. De gedachte is dus dat ook de slechte dingen, namelijk dat lijden uit vers 17 en 18 en verder. Wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Waarom? Omdat de geest die slechte dingen leidt of buigt in de goede richting. Nou, dat is leiding. En zo worden we geleid naar het zoonschap. Dus alle dingen werken mede ten goede, namelijk voor degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Dat is heel de gedachtegang. De geest leidt ons naar het zoonschap.